vrouwenhout tot in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof is het oog van de ziel. En dat oog, dat heeft een oogglas nodig, een bril. En wat denkt u dat de bril van het geloof is? Dat is de Heilige Schrift. Als de blindgeborene genezen is aanvankelijk, dan ziet hij wel, maar hij ziet helemaal niet goed. Het is alles zo wazig en het beantwoordt niet helemaal aan de werkelijkheid. Hij maakt zich allerlei voorstellingen die naderhand helemaal niet kloppen. En dan moet de Heere Jezus verder het vermogen, het gezichtsvermogen komen versterken. En dan gaat hij helderder en meer en helder zien. De bril van het geloofsoog is Gods woord. En door dat woord van God heen ziet het geloof de onzienlijke dingen. En wat zijn dat? Het geloof is het bewijs der zaken die men niet ziet. Er zijn nog andere dingen hoor, gemeente, dan die we zo elke dag rondom ons zien en waar we mee bezig zijn en wat onze handen kunnen tasten of wat onze oren kunnen horen. U hebt toch maar een armzalig erfdeel als je nog niet meer hebt als dat hoor. Dan ben je toch maar erg ongelukkig aan toe. Nee, er zijn nog andere dingen hoor. De onzienlijke dingen. En u ziet het geloof door de Heilige Schrift heen als de bril. Ziet het oog des geloofs de onzienlijke zaken van het Koninkrijk Gods. Wat zijn dat dan voor zaken? Waar het geloof zich mee bezighoudt? Wat is dan de grote onzienlijke zaak waar de wereld geen erg in heeft en waar een natuurlijk mens nooit aan toe komt? Maar ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge die dingen de kinderen hebt geopenbaard. Wat zijn dat dan voor dingen? Ach, dat is onze Heere Jezus Christus. Hij is het grote onzienlijke voorwerp, de verborgenheid der Godzaligheid die zo groot is. God openbaart in het vlees. Hij is de grote inhoud van dat eeuwig blijvend woord van God. Hij is het summum van het evangelie. En u gaat het geloof zien, de onzienlijke dingen. Dat wil zeggen Christus, en die Christus ziet, die ziet al de andere dingen ook. De wereld zegt, ik moet eerst zien, en dan geloof ik pas. Thomas zei dat ook nog. Thomas was een lief kind van God, maar hij was er toch ook niet achter. Eerst zien en dan geloven. Weet je wat de kerk zegt? Eerst in Christus geloven, en dan zie je alles. Eerst geloven en dan zien. Dat zegt de kerk. En wat zien ze dan in Christus? In Christus zien ze de dingen die ze hopen. Want zodra een mens wordt aangeslagen, krijgt hij in zijn hart een levende hoop op de onzienlijke dingen in Christus. Christus is de grond van de onzienlijke dingen waar we op hopen. Buiten ons. En het geloof is de grond in ons. Want het geloof geeft met onfeilbare zekerheid aandeel aan de onzienlijke dingen. Het geloof is niet alleen het oog der ziel, maar ook de hand der ziel, hoor. En als de Heer ons onzienlijke dingen laat zien, dan komt er een vurig verlangen in ons hart om ze te mogen bezitten. Om er deel aan te krijgen. En dan vergeten we geld en goud en goed en man en vrouw en kinderen, de hele wereld. En dan komt er wat anders op de voorgrond in ons leven. De onzienlijke dingen van het Koninkrijk Gods die in Christus Jezus zo ontwijfelbaar zeker liggen verankerd. Waar hoopt u op? Als u het zaligmakend geloof hebt gekregen, dan hoopt u op de vergeving van uw al uw zonden. U hoopt op een heilige leven. U hoopt op het grote goed dat God voor zijn kerk bereid heeft. U hoopt op het vaderlijk erbarmen. U hoopt op het liefdehartige Gods. U hoopt op eeuwige gelukzaligheid met al Gods genoten. Waar hoopt u op? De onzienlijke dingen van het koninkrijk. En nu liggen al die dingen in Christus. Hij is de grote verborgenheid. En in hem liggen al die zaken. Als Christus ons wordt ontsloten, liggen al die zaken zo open en bloot voor het oog des geloofs. En nu is dat geloof de zekerheid, de vaste grond. Dat is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de zaken die niet gezien worden. Het geloof heeft het bewijs in zichzelf. Het geloof geeft niet of levert niet het bewijs. Het geloof is het bewijs. Dat wil zeggen, als het geloof eens werkzaam mag zijn met de onzienlijke dingen, dan zijn ze er. Het bewijs ligt in het geloof. En op dat ogenblik kan die ziel niet eens twijfelen of het wel waar is. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Als het licht doorbreekt, is de duisternis weg. Dat zijn van die ogenblikken der zielen, nietwaar? Dat ze hun bekommernis, hun verdriet, hun ellende, hun benauwdheid is een ogenblik vergeten. Als dat lieve geloof is, een klein beetje gaat ritselen. En dan zien ze de onzienlijke dingen, verzoening en vrede met God in het bloed van de Heer Jezus Christus. En ze worden de zalige vruchten hun gemoed gewaar. En ze zeggen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klaag. Dat dierbare geloof, dat is waar hoor, wat Gods woord zegt. Het is de bevinding van de heilige. Het is de vaste grond, de zekerheid van de dingen waarop. De dingen die men hoopt en bewijs van de zaken die men niet ziet. Waar ligt dat bewijs in? In onze redeneervermogen? Nee, maar in het dadelijk medegetuigenis van de Heilige Geest, dat het woord van God de waarheid is. Daar ligt voor ons de zekerheid. De wereld weet het niet en de onbekeerde natuurlijke mens die kent het niet. Maar waar God de Heilige Geest, de derde persoon in het wezen Gods, als hij dat woord van God in onze zielen gaat toepassen, dat medegetuigenis, nietwaar, dan verzegelt het geloof dat God waarachtig is. En dan zijn die dingen zo eeuwig waar. Dan zegt de hele wereld nee. En als ze al brult de duivel er tegenneemt, dan zegt dat geloof hem evenwel. En nogthans is het zo. En er kan geen twijfel lijden, en er is ook geen twijfel. Dat zijn ogenblikken van verzekerdheid. Dat geloof, dat wordt, weet u nog, donderdagavond, we zouden daar de volgende keer over spreken. Dat wordt ten eerste gewrocht en daarna geoefend. Niet dat er een zekere tijd tussen zijn kan. Zodra het geloof gebrocht is, gaat het zich ook oefenen. Dan moet je luisteren hoe. Jozua 6. Vers 25. Daar ziet ge de vrucht van het gebrochte geloof. Jozua 6, vers 25. Dus, lief Jozua, de hoer Rahab leven en het huisgezin haar vader en al wat ze had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat ze de bodem verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. Rahab dus door het geloof gered. Het geloof dat werd door de Heere in haar hart gewrocht. En toen het gewrocht was, toen ging het zich oefenen. Luister maar of dat bij u ook zo gegaan is. Kan tot versterking dienen en tot wasdom in dat geloof, opdat uw vrijmoedigheid maar niet wegwerkt. Want daarin ligt de grote vergelding des loons. En omdat ge de dag van de kleine dingen niet veracht, want dan haalt ge een droefheid over uw eigen ziel en donkerheid over uw gemoed. De kinderen Israëls waren uit Egypte gegaan en na 2,5 jaar waren ze aan het land Kanaan gekomen. En toen zouden heren ze binnenleiden. En toen gingen de 12 verspieders uit. Maar ja, die kwamen met zulke vreselijke berichten terug. Ze zeiden, dat lukt ons nooit, want dat is een volk vreselijk, zijn reuzen. En het volk was nog zo zwak in het geloof. En ze waren zo gauw ontmoedigd. Dat ze werden moedeloos en ze zeiden, nee, komt toch nooit meer wat van terecht. En ze gingen murmureren. Ze gingen twijfelen aan de beloften Gods. En de Heere ontstak in toorn. De Heere wordt zeer grotelijks beledigd door dat vervloekte ongeloof. Dat is een directe belediging van de waarachtigheid en de getrouwheid Gods. Dat is een zeer grote zonde waarover de Heere zich zeer ernstig vertoort. Maar goed. Ze zijn dus weer teruggeslagen in de woestijn. En nou is het 38 jaar later. Nou staan ze weer voor de grens. Voor de Jordaan. Aan de overkant ligt Jericho. Waar ze nu belegerd zijn is zitten. Al het volk van de overkant. Al de heidenen, de Kanaanieten en al die volken. Hebben de gangen van dat volkje dat uit Egypte kwam, wel nagegaan, want er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. En de angst slaat ze om het hart, want de verschrikking des Heeren is op ze gevallen. De Heere belooft aan Jozua dat hij voor het aangezicht van het volk zal heen trekken, dat hij dat land aan de overkant hun zonder slag of stoot geven zal. Maar dat ontslaat Jozua niet van zijn voorzichtigheid. Vat u? De Heer zegt, ik geef u Kanaan. En nu gaat Jozua in gebondenheid aan de middelen al zijn talenten aanwenden en al zijn oefeningen van die 38 jaar, zijn veldheerschap en al zijn kundigheden. Hij heeft wat geleerd en nou zijn die 2 verspieders, geen 12 meer. 2, dat is meer dan genoeg. Omdat hij een lesje geleerd heeft 38 jaar geleden. En omdat de volkeren nu ten uiterste toe gewapend zijn en voorbereid zijn. En de duivel als het ware in de hevigste spanning verkeert. en alle zintuigen tot het uiterste gespannen zijn om tegen Jehovah te strijden. En daarom is Joshua zo uiterst voorzichtig en zeer listig. In al het grootste geheim zendt hij twee verspieders uit. En die gaan aan de overkant, zo heel bedekt en vermomd, gaan ze aan de overkant van de Jordaan en komen ze in Jericho. En dan nemen ze intrek in de gelagkamer van de herberg waar Rahab de waardin was. Natuurlijk gaan ze daarin. Dat zit altijd vol met mannen, zo'n gelagkamer. En er wordt over de politiek gesproken, dat horen zij al genoeg. En dat is het meest onopvallende. Bovendien in de duisternis van het heidendom. Nou, u weet dat wel hoe dat daartoe ging, hè? In die gelagkamer. Met die Rahab en die mannen. Dus dat viel helemaal niet op. Er komen nog een paar vreemdelingen. Dat was altijd vol met vreemdelingen. En daar komen die verspieders. En ze geven goed een oor in de kost. En wat is dat nou toch verwonder, hè? Wie begrijpt dat nou? Rahab die ziet dat dat andere mannen zijn dan de anderen. Hoe ziet ze dat? Hoe weet ze dat? Straks zegt ze, ik weet. Ja, dat kan niemand verklaren. Ze ziet het ineens. Dat ziet ze zeker aan een houding. Moet eens kijken wat een gedrag doen kan. Hoe God zelfs door voorbeelden zo wonderlijk ze zaal maakt. Het zijn twee mannen die onder de wetten van Jehovah staan. En die hebben wel een onzedelijk hart, maar toch geen onzedelijke bedoelingen. Niet waar? En er ligt toch verschil in. Wezenlijk zijn ze allemaal gelijk. Maar in de uitleving is toch verschil. En vanwege de hoogheid Gods vermogen ze toch niet om te zondigen. En onder de indrukken van zijn goddelijke majesteit en met de vreze Gods in haar hart gedragen ze zich te midden van al dat publiek daar, zo anders. Dat zie je direct hoor. Je kent ze aan hun gepraat en aan hun gelaat en hun gewaad. Dat onderscheid dat zie je. Maar goed, de Heere werkt plotseling het zaligmakende geloof in het hart van Rachel. En dan ziet ze de onzienlijke dingen. Begrijp je? Ze ziet het. Ze zegt dat zijn twee onderdanen van Jehovah, de God van Israël. En wat is de vrucht van dat geloof? Dat geloof begint direct zich te oefenen. Zodra dat geloof gebracht is, komt er liefde in het hart tot Jehovah en een bijzonder, want omdat ze Jehovah lief heeft, maar ja, Jehovah is zo groot, zo ver weg, Jehovah is zo heerlijk, maar dat zijn twee knechtjes van hem, en heel haar hart, dat gaat uit naar die twee, en die ziet ze ook, die ziet ze als stoppunten van heiligheid, en haar hart wordt vervuld met hoogachting voor die twee. Dat zijn de twee die onderdanen zijn van de enige en waarachtige God, de God van Israël. Liefde komt er in haar hart. In haar hart was er dan geen vrezen? Ja, die vrezen was er al lang. Maar nou komt er liefde. Zodra het zaligmakend geloof gebrokt is, komt er liefde. Je kunt zoveel vrezen hebben zonder dat het zaligmakend geloof gebracht is. Dat is de vrezen van de wet. En dan gaan er duizend mee verloren. Met vrezen, met angst, met benauwdheden, met allerlei zaken. Nee, weet je waar het op aankomt? Of de liefde. Het geloof is door de liefde werkende. Ze vermoedt gevaar, om kort te zijn. Want al haar zintuigen zijn gespannen op het behoud van die twee mensen. En innerlijk valt plotseling de scheiding ten opzichte van haar eigen volk. Ze is ineens een vreemdeling geworden. Ze zegt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Het is afgelopen. Dat valt zo plotseling, valt er zulk een grote afgrond tussen haar en haar eigen volk. En die Rahab, ze is verloren in zonde en schuld, in de allerdiepste ellende, blindheid, onzedelijkheid. En nochtans, nietwaar, nochtans, wat een krediet voor die God en voor dat volk. Natuurlijk veel te onwaardig om zich erbij te rekenen. Nee, daar moet je niet over denken, want ja, je bent een heidin en wat voor een. Dus, maar goed, al is dat al zo. Al staat ze er ook buiten. Maar oh, die God en oh, dat volk. En ze komt naar die man toe en zegt, nee, hou, voordat het te laat is. Pleegt zij nou geen landverraad? Verraad aan de eigen mensen? Door mee te heulen met die verspieders? Nee, want Hebreeën 11 rekent zonder de geloofshelden. Dus dan zwijgen wij, klaar. En hier valt wat. En bovendien, de gerechtigheid Gods is van de hemel openbaard over de zonde en de goddeloosheid van die volkeren van Canaan. En heeft dat Canaan aan zijn volk ten erve gegeven. En daar krijgt Rachab de hoer zulke levende indruk van. Dat ziet ze, omdat ze zaligmakend geloof heeft gekregen. Dat is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Ze vermoedt gevaar, want de koning van Jericho zit ook niet stil. En die twee mensen zijn opgevallen, dus ze gaat mee. En ze neemt ze mee naar boven en ze stopt op het platte dak weg onder de vlagstoppels die daar liggen. En je niet verroeren en blijft zitten tot ik jullie weer kom halen. Ja, ja, dan komen de boten van de koning en... En die zeggen, waar zijn die twee mannen? Ze zeggen, ja, die zijn hier wel geweest, maar toen, voor het duister, toen de poort zou gesloten worden, toen zijn ze het veer overgegaan. En jaag ze maar na, je zult ze nog best vinden. Ja, dat is een leugen, hè? Was die zo? Ach ja, en je mag een leugen niet goed praten. Maar de Heere rekent gelukkig naar zijn eigen werk. En die leugen verhinderde de Heere niet om ze in Hebreeën 11 op te nemen. Dus laten we ook nog voorzichtig wezen. Kijk eens, het zit zo. Het doel dat Rahab had stond bovenas. En dat heilig doel dat kwam voort uit het waarachtig zaligmakende geloof. En de middelen die ze gebruikte, die deugden niet. En dat is niet alleen Rahab, want dat deed Abraham ook nog, de vader de alle gelovigen. Die geloofde ook, maar die nam toch ook Hagar nog maar. Dat deugde ook niet. En de vroedvrouwen uit de gekke, die hebben er ook op los gelogen. Toen ze zeiden, ja, we hebben niks te doen, want die kindertjes die komen vanzelf, want die moeders die zijn zo sterk, weet je wel. En toch zijn ze geprezen, die vroedvrouwen van Egypte. En zo is hier ook de Heere, die ziet geen zonde van Jacob en al die zwakheden, maar hij ziet wat zijn eigen werk is. En dat werkt een Heere aan en dat beloont hij, dat zijn goddelijke beloningen. Wij praten die leugen niet goed, je mag ook geen leugens om best wil doen. Je mag niet zeggen het doel heilig te middelen, maar ach, wij struikelen allen in velen. Maar het doel was goed van Rachab hoor. En als we dat doel nog maar al vast hadden, al kwamen we er ook soms in verkeerde wegen terecht, de Heere zal ons er uithalen. Maar de vrucht van dat dierbare geloof, wat komt die toch daar stond openbaar. Bovendien, Rachab is een heidin. En onder de heidenen waren die nauwkeurige normen er niet van de hoge, heerlijke, zedelijke wet des Heren. Ach, ik denk dat liegen en bedriegen daar veel makkelijker ging dan onder het volk des Heren, want zijn wetten kennen ze niet. Dus daar spreek ik me heel zacht over. En als dan de boten des konings weg zijn, dan kan ze het niet langer houden en dan gaat ze naar boven toe. Ze moet die mannen zien en ze stort zo plotseling haar hart uit. En dan heb je haar geloofsbelijdenis. Ze kan niet meer zwijgen, het moet eruit. En ze zegt, ik weet, daar heb ik geloof, ik weet. Niet ik voel wat, of ik ben benauwd, of ik weet dat Jehovah u dit land gegeven heeft. En dat u lieder verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners deze land voor u lieder aangezicht gesmolten zijn. Wel, we hebben gehoord dat Jehovah de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft. Voor u lieder aangezicht toen u uit Egypte ging.
En wat gij liet naar de twee koningen der Amorieten gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieden tegenwoordigheid. Want Jehovah, ulieden God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Daar heb ik de geloofsbelijdenis. Ik weet, zeg. Ik weet dat er maar één God is. En ze zweert letterdaad al de goden van het heidendom af. En ze noemt de heerlijke naam van Jehovah. En ze zegt, we hebben wel gehoord, ja we. Ja, och. Ik weet, zegt ze. Maar dat wisten ze toch allemaal? Dat wisten toch al de inwoners van Jericho wel? Want als allemaal hadden ze gehoord wat Jehovah voor wonderlijke dingen had gedaan. En op allemaal was de vreesje gevallen. Wat is dat nou toch wonderlijk, hè? Ze hadden allemaal dezelfde ervaringen. Ze verkeerden allemaal in dezelfde omstandigheden. En Rachab komt eruit. En de anderen die komen om. Dat geloof, dat trekt hier de scheidslijn. En u hebt allemaal dezelfde ervaringen. En je hoort allemaal hetzelfde woord. En je weet allemaal dezelfde dingen. En de een draagt vrucht tot eeuwige zaligheid en behoudenis. En de ander draagt vrucht tot de verzwaring van zijn oordeel en de eeuwige duisternis. Wat is God toch vrij? Want hij pikt er hier en daar maar in uit, die hij zelf wil. Dat is een eeuwig voornemen. En hij roept ze hier. En hij geeft ze zelfmakend geloof. En hij opent het oog. En hij verheerlijkt zijn genade. Om de vrije gunst die eeuwig hem bewogen. En daarom zeggen ze, heren, waarom was dat mij gemunt? Niet waar, dat kan Rachab ook voor het klein krijgen. Straks voor hele volk onder het oordeel weg. In de wraak oefeningen van de goddelijke gerechtigheid. En denk erom dat ze het ermee eens is, hoor. En dat ze er zelf ook bij hoort. En dat ze haar hoofd buigt onder het goddelijk oordeel. En waarom zij behouden? Daar legt de geloofsbelijdenis af bij die verspieders. En nou komt er nog meer. Dat niet alleen maar ze zegt, zweer me nou. Zweer me bij de Heere. Dat ge me niet doden zult. Dat ge me sparen zult. En zegt ze, zorg ook alsjeblieft voor mijn vader en voor mijn moeder. Daar heb ik geloof, dat ziet de onzienlijke dingen. Wat wist Rachab vroeger van de onbekeerde staat van de vader en de moeder? Wat wist ze daarvan? Maar nou zegt ze, mijn vader en mijn moeder en mijn broers en mijn zusters, die moeten ook God ontmoeten. De gerechtigheid is van de hemel geopenbaard. God zal opstaan. En zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid en zucht. Wie zal dan kunnen bestaan? En ze zegt, dan heb ik ook nog een vader en een moeder. Ik heb nog broers en zusters, alsjeblieft. Die kunnen God ook niet ontmoeten. Heiden, het is voor eeuwig kwijt. Tenzij dan dat er een wonder gebeurt, zouden jullie ze willen verschonen? En zweer me dan bij de levende God nu en ze beloven dat. Ja, en dan? Is het dan goed? Als ze dat beloofd hebben, op één voorwaarde zeggen ze, dat zij ons niet bekend maakt aan de koning van Jericho. Nee, natuurlijk niet, ze zegt dat, nee, dat beloof ik. En dan moeten jullie opschieten, zegt ze, en ze neemt een koord, een rood koord. Het hangt uit het raam, en langs dat koord laat ze die twee verspieders zakken. En voor het zover is, zeggen die twee verspieders, dat koord geven wij jou als een onderpand van de waarachtigheid van onze belofte. Wat ze zelf eerst helemaal geen erg in. Een rood snoer. Wat was gemeente de Rode Zee? Dat was het bloed van de Heere Jezus. Waardoor het volk mocht doorgaan. En waarin Farao omkwam. Dit rode snoer, zou dat zomaar toeval wezen? Een scharlakenrood snoer. Het ziet op de tussentredende voldoening en de plaatsbekledende gerechtigheid van Christus. Dat rode snoer. Daar zijn die twee bespieders langs afgedaald, anders hadden ze er niet gekomen. En datzelfde snoer, dat zal de behoudenis zijn van Rachel. Maar ze had er geen erg in. Maar die verspieders zeggen, dat rode snoer, dat is voor jou een onderpand. Daar kun je aan vastklemmen, zo waarachtig als onze beloften hebben gegeven. Zo waarachtig ligt de waarheid ervan verklaard in dit snoer. En laat dat nou uit het raam hangen. En dat zal voor ons een teken zijn dat je niet in het verderf zult omkomen. Nou, die eerste hartelijke keuze, dat ze van het Rijgenvolk afscheid nam en onverwaardelijk van de zijde van Jehovah ging staan. Wat was dat toch al een lief werk. Ten tweede de plechtige belofte van de verspieders. We zullen die sparen. Ten derde, gemeente, het onderpand in dat snoer. Maar nog niet gered. Komt nou pas. En daar zit ze hoor. In haar huisje bovenop de muur. Dat is nog wat ook. En daar komt dat, die komen die priesters met de goddelijke bazuin. Dat is verlossing van zijn volk en eeuwig verderf van de vijanden. En daar zit Rachab in haar huisje. Met haar vader en haar moeder en haar familie. En dat koord dat hangt uit het raam. En dat koord is wel goed. Maar het verband, ik weet niet of ik het vatten kan. Het verband tussen dat snoer en haarzelf. Daar gaat het om. Dat snoer is goed. En dat vertrouwt ze wel, maar ze vertrouwt er eigenlijk niet. Ze zit op dat snoer te kijken. En ze zegt, ja, dat hebben ze wel gezegd, dat is mijn enige redding, maar oh, als ik op mezelf zie, nee, dat gaat niet. En dan beginnen de bazuinen geblazen te worden. En dan komt het oordeel Gods. En ze zegt, ja, waarom zou ik gespaard worden? De zevende dag, zevenmaal rondom Jericho, daar beginnen de muren in te storten. Alles beeft en dreunt. Maar Rachab heeft niks anders dan een snoer. Moet ze daar nog mee doen? Is dat wat er behouden is? Niks anders dan dat rode snoer uit het raam. Is dat nou de zaligheid? Is dat nou de redding? Zal dat haar in het oordeel bewaren? Ze moet nou leren. Ze heeft de keuze gedaan. Als ze op de werkzaamheden terugziet, dan zegt ze, ja, dat is toch ook niet van mezelf. Ze heeft de belofte verkregen. Ze heeft het onderpand uit het raam gehouden. Daar mag ze op kijken, maar de toewijzing wordt gemist. En wat moet je dan beginnen? Als nou het oordeel komt. En als de vloek van de wet terugkomt. En als de gerechtigheid God begint te eisen. En wat moet je dan doen? Met je gestalte en je zoete keuze. En je geloofsbelijdenis. En op de omgang met het lieve volk. En je hartelijke genegenheid. Wat moet je dan mee? Ik zal één stap verder gaan. Wat doet ge met de ontsluitende in het evangelie, als uw ogen in zijn weg verzaligd worden, buiten u zelf mogen zien, wat doe je ermee? Dat snoer dat hangt er wel en dat is wel goed. En dat snoer dat is zo kostelijk rood. Maar, ja, ze twijfelt niet aan de deugdelijkheid van dat snoer. En ze twijfelt ook aan de deugdelijkheid van die belofte en aan de eerlijkheid van de belovers. Het is alle krediet hoor voor Jozua en voor het volk Gods. En voor die God die de waarachtige is. Nee, maar dat was het oordeel van volk. Mannen, vrouwen, kinderen, het vee zelfs. Alles wordt onder het moordend zwaard van de gerechtsoefenende Jehovah compleet verdelgd en vernietigd. Er blijft van heel Jericho niks over. Dat ziet ze ook gebeuren. Uw oordeel, heren, kan niet dan vreselijk wezen. Ze ziet alles afgeslacht worden.
En ze ziet de majesteit Gods en de oefeningen van gerechtigheid. En daar hoort ze toch ook bij, maar ze is toch niet beter dan de anderen? Waarom zou de Heer uitzonderingen maken? Die zijn er toch niet? Dus u gelooft toch wel dat dat op de proef gekomen is. En zij maar naar dat snoer kijken. En zij maar de toe-eigeningen. Zij maar aan dat snoer zich vastklemmen. Gedenk toch aan het woord waarop je mijn verwachting hebt gegeven. Waarop je mijn ziel hebt gegrond. Maar de vervulling daarvan die loopt door de dood heen, door het afgesnedene. En dan moet Rachab leren dat ze niet met haar keuze en met haar belofte kan God ontmoeten. En dat daar de vrijmaking niet in ligt van het oordeel en dat ze zo niet uit Jericho komt. Maar dat het alleen is om dat rode koord. Daar liggen de beloften Gods in verzekerd en verankerd. En daarom gebeurt. En dan vallen de verdiensten weg. En dan vallen de gestalten weg. En dan vallen er werkzaamheden weg. En dan vallen alle gronden weg. Maar daar gaat toch zo de deur open. En daar komen een handjevol soldaten die zeggen mee. En ze halen wonder boven wonder. Dat huisje is niet ingestopt. Alles ging ondersteboven. Dat één grote puinhoop. En onbegrijpelijk dat huisje van Rachab boven op de muur staat er nog. En dat wordt open gedaan en ze wordt eruit gehaald met de vader, de moeder en de hele gezin. Buiten Jericho gebracht, dat wil zeggen buiten het oordeel. Ze is gered, gered o Heer, en het dodelijk tijdsgericht mijn ziel gered. De tranen willen droog. Buiten het gericht en buiten het oordeel, buiten het verderf. En daar zullen we maar kort in zijn. Want er heb een heel leven voor nodig om dat in te lezen. Maar ook buiten Israël. Dat is een droevige geschiedenis hoor. Ze nemen Rachab mee. En ze brengen ze zeker hoor, de hel is gesloten. Weet u nog? Op een donderdagavond hebben we het over de middelaar gehad. Toen zeiden we, die middelaar doet twee dingen. Hoe kan ik die welverdiende straf ontgaan? En weten tot genade komen. Dan kunnen die twee dingen wel eens onderscheidelijk uitgewerkt worden in de ziel van Gods volk. Ze wordt buiten het oordeel gebracht en ze is gered hoor. En denkt erom dat ze er wetenschap van heeft en dat ze de waardij van dat rode koord heeft leren kennen en de kracht daarvan gevoeld. En dan wordt ze buiten het volk gezet als een melaats. Ze wordt niet toegelaten tot de heilige vergadering. Ze mag met het volk van God niet mee. Ze wordt buiten het leger gezet, buiten de legerplaats, wil dat zeggen. Ze is een heidinne en dat kan niet, hè. En zo blij als ze was, zo bedroefd wat ze nu. Dan zegt ze, ja man, en dan heb ik nog. Is dat nou alles? Mijn hart schreeuwt naar zijn zoete gemeenschap. Kan dat voor mij dan niet meer? Dus ik wil zeggen, wat heb je eraan? Als je het Jericho uitgeleid bent en je mag niet in de zalige komst van Jehovah delen, dan heb je nog niks. Ze staat er buiten met alles wat gebeurd is. Met de belofte, met de keuze, met de waarachtige bekering, met de levende geloofswerkzaamheden. Met de verzekerdheden in haar hart. Ze staat er buiten, buiten God en zijn zalige komst. En dat is meer dan ze verdragen kan, nietwaar? Dan ligt ze nog buiten Gods gemeenschap. Hoor. Wat heb je dan nog? Wat is het nu eigenlijk om te doen? Als je zegt, ja maar Rachab, je bent onder het oordeel vandaan gehaald en je bent gered. Ja, ze zegt, wat heb ik daarom? Daar kan ik toch niet van leven? Ik moet toch leven? Wat is je leven dan? Ze zegt dat ik de zoete gunsten van Jehovah mag delen. En als ik dat niet heb, dan heb ik niks. Wat loopt dat toch arm af, hè? Daar staat ze met de hele familie. En wat moet er nou gebeuren? Dan moeten de wetten van de reiniging worden toegepast. En als die wetten de reiniging dan zijn vervuld, met al die ceremoniële handelingen, dan pas mag ze binnenkomen. In het stuk van de heiligmaking, nou, Nou trekken we een klein beetje door, hoor. Er is een volk dat niet zozeer over zijn staat en over zijn aandeel aan Christus wordt geschud. Nee. Er is een volk dat weten mag in wie ze geloofd hebben. Dat de toewijdering aan de Heer Jezus zo helder is verkregen. Maar een volk dat toch zo bedroefd over de wereld gaat. Waarom dan? Omdat ze de bekering niet meer kunnen leven. Konden ze vroeger wel. Maar dat kan niet meer. Dat wordt zo leeg. Ze worden zo ongelukkig van binnen. Want in de heiligmaking begint de kerkengod te sterven. En als die wetten worden toegepast. En dan is de Heer niet alleen rechtvaardig, maar hij is ook heilig. Wees dan gij lieden volmaakt. Gelijk mijn vader die in de hemelen is volmaakt is. Wat loopt het met de kerkengod sinds het stuk van de heiligmaking tot de bedroefd af? Dan beginnen ze te wenen. Vroeger weenden ze over hun schuld. En dat ze de toepassing van het bloed van Christus misten. Vroeger dan weenden ze over dat ze geen staatsverzekerdheid hadden. Waren ze ongelukkig omdat ze geen zekerheid hadden met het werk Gods in hun hart verheerlijk was. Waren ze zo jaloers op het volk. En naar de rand gaan ze wenen. Omdat ze zo dikwijls Gods vriendelijk aanzien moeten missen. En dat is altijd eigen schuld. En dan vragen ze wel eens, Heer, ik wou zo graag van de zon af. Wanneer mag dat nou eens een keer? En dat ik eens in uw dadelijke gunst gevoelig mag delen, want dat is toch leeg. Dan loopt de kerk ook wat gesterven. Ze hebben het wel eens over bekommernis. Rachab zit op de muur. Ik moet even een stap terug. En dat koort dat houten. En ze weet ook wat dat betekent. En ze gelooft ook dat dat de mogelijkheid is. Als ze ooit gered wordt, dan is het. Om dat rode koord. Maar haar aandeel aan dat koord. Waar gaat de bekommernis over? Ik las nog van de week, en meerdere heb ik misschien hier wel gelezen, in het gereformeerde weekblad. En dat trof me. Daar zijn mensen die zijn bekommerd over hun zonde. Hij zegt, dat moet er wel wezen hoor. Maar als er meer niet is, is het eeuwig tekort. Er zijn die zijn bekommerd over hun zaligheid. En dat zal ook wel eens gebeuren in het hart van Gods volk, maar weet je nou wat de echte bekommernis is, zegt hij, van dat dierbare geloof, die gaat juist over mijn aandeel aan Christus. Daar heb je de bekommernis. Daar heb je de bekommerde volk van God. Die hebben al alles in hem gezien. Maar de toe-eigening des geloofs, die wordt gemist en daarom zijn ze zo bekommerd. Dat rode snoer, dat wordt in het evangelie verklaard. En de begeerte daarna, om het te mogen omhelzen, te mogen eigenen met toepassing voor zichzelf. Maar ze kunnen het niet en dat is nog een bekommernis. Ze zijn niet bekommerd over de straf der zonde zozeer of over de hel of over de dood of over het oordeel. Maar de bekommernis, hoe krijg ik deel aan Jezus? Aan die zaligmaker, hoe wordt die mijn zaligmaker? En dat dat zo is, dat kun je horen bij de oprechten, want daar hebben ze het over. En de houtgelaar die heeft het over andere dingen, maar de oprechten hebben het over alles in Jezus gezien. En ze zijn soms zo ellendig er aan toe, dat ze die zoete naam geen eens durven uitspreken, maar hun hart brandt van verlangen. En die uitgaande begeerten en in hun worstelingen, in hun gebeden, zou het kunnen beluisteren. Heere Jezus. Zoon David, ontfermt u bij me. Want dat koord, daar ligt de behoudenis. En in dat koord ligt niet alleen de vrijmaking van de dood, maar ligt de gemeenschap met God en zijn volk. Dat ligt in de Heer Jezus Christus. En daar heb je die arme zondaar, die bekommerde zielen. En die zijn bekommerd omdat ze Jezus missen. Zo ligt het. Je moet dat, als je het hebt, het gerust niet weet, wat moet je maar eens lezen. Want dat is helder. En nu is ze gered.
En dat koord heeft zijn deugdelijkheid bewezen. Want daar kom je nooit meer om, hoor. Al wordt je aandeel aan hem betwist. Goed. Maar de ogen dergenen die zien, die zullen niet terugzien. En je komt nooit bedrogen uit. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dat zegt diezelfde getrouwe en de waarachtige die niet liegen kan. Bekommerden over uw aandeel aan de Heere Jezus. Wees niet al te zeer verslagen. Wees niet al te moedeloos. En geef de duivel geen plaats, zegt de Heere. Zit je ook op de muren van Jericho in het oordeel? En heb je niks meer? Maar ga goed door. Want je wordt gered. Waarom? Niet omdat je zo goed gesteld bent. En omdat je zo wenen kan. En omdat je zoveel van de Heere houdt. Of omdat je zo nauwgezet leeft. Want dat zou je moeten verliezen in het oordeel. Maar om dat koord. Op de kracht van dat dierbare bloed. Maar dan ook alleen. Om de gerechtigheid van dat rode bloed van Christus. Dat wil zeggen met uitsluiting van al waar hij heimelijk uw gronden in vindt. Dat is een smartelijke geschiedenis, hoor. Maar het zal toch niet anders gaan. Alles stort en heel Jericho ligt in puin. Nou, uw Jericho ook. Maar als je nou maar zien mag, door alles heen zien mag, laat alles los, zie dan maar op dat ronde snoer. Daar ligt de behoudenis van de kerk, om Gods wil en niet om uw wil. En dan, ja, als de Heere dan die zielen een weinig heeft bevestigd in het geloof, en als ze een weinig de grondslag voor hun zielen mochten verkrijgen, die vrijmaken die in Christus zijn, dat je dan nog buiten het volk wordt gezet. En zo menigmaal in de verlaten moet verkeren. En als soms de duivel ons het nog alles betwist en zegt, heb geen deel aan God. Zie maar, je loopt al zo lang in donker. En de Heer kijkt toch niet meer naar de om. Kom, we zullen er maar kort een einde aan maken. Hoe is het met Rachab gegaan? Ze is afgewassen, ze is gereinigd, ze is geheiligd door het bloed en door de geest. En die vrouw met zo'n verleden. Met zulke register. Met zulke schunnig leven. Ze komt in de vergadering Israëls en Salmon, een prins uit Juda, die trouwt. Ja, zegt de bruid, ik ben zwak toch liefelijk. En het kind dat ze baart heet Boas. De grote Boas. En die trouwt met Rut. En ga maar door. Midden in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Die zich niet schaamt zulke zijn broeders te noemen. Zie, hij eet met tollenaren en met zondaren. Heeft gemeenschap. Hij bemoeit zich. Hij omhelst wat verloren is. En de fariseeën en de schriftgeleerden ergerden zich. Dat kon hun vrome vlees niet verdragen. En God zij dank dat er ook zulke vrouwen nog in de schrift staan, hoor. En niet om de zonde goed te praten, maar tot de roem en prijs van zijn soevereine genade. En de rijkdom van zijn barmhartigheid. Nou, dan kan het voor u ook nog eens niet. Hoop dan volkomenlijk op die genade die God in zijn lieve zoon heeft geopenbaard. En de behoudenis ligt in dat rode snoer, hoor. Ze heeft gewoond in Israël tot op deze dag. Ze werd ingelijfd in de gemeenschap met God en zijn volk. Ach, we hadden het over de oefeningen in heiligmaking. En dat de kerken God daar zo bedroefd wordt. Maar ik mag het daar toch niet bij laten zitten. Want ik zou eens willen vragen, degene die er enige oefeningen hebben. Zou je wel dat anders was? Zou je terug willen naar het leven van vroeger met je gestalten en werkzaamheden en gemoedelijkheden? Zijn nee. Nee hoor, zo is het goed. Al moet je er al een beetje donker door. Maar er zijn toch dierbare oefeningen geschonken. Die zou ik toch niet meer willen missen. Want die strekken toch tot de verheerlijking Gods. En als je nou terugkijkt op je vroeger leven, dan zeg je, oh heren, toen was het toch wel een erg oppervlakkig boeltje bij me. Want toen waren wel aanvankelijk mijn ogen geopend, maar oh heren, het was zo duister. Ik had geen onderscheidingsvermogen. Ik kende God niet, ik kende mezelf niet. Ik kende mijn doodstaat en adem niet. Ik kende mijn onverrukbaarheid niet. En ik kende de waardij van de Heere Jezus niet. En de kracht van zijn bloed. En als God zijn kerk gaat oefenen in de waardij van die lieve zaligmaker, dan zeggen ze, Heere, dan moet die balans aan mijn kant maar doorslaan. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Heere, wees die u kennen middeltijd niet. En toont oprechten van gemoed uw recht waard op vertrouwen. Zoudt gij het dan zeggen en niet doen? En zoudt gij dan spreken en niet bestendig maken? Zoudt gij dan eerst onze harten uitlokken om het op u te wagen? En zoudt gij dan uw handen van ons aftrekken? Nee, dat kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. Gij bedriegt uw volk niet en ze komen niet bedrogen met u uit, Heere. Al schijnt hier het water te overstromen en daar bedreigd door het vuur. Maar gij zijt God en gij alleen. En al de goede woorden die gij tot uw kerk hebt gesproken, ze zullen op uw tijd en op uw wijze blijken waarachtig te zijn. Maar Heere, vermeerder ons dan het geloof. Het gevoel kunnen we nog wel missen, maar het geloof niet. En sommigen lijken door vele duisternis, door de kracht des geloofs, in de hand vast aan het woord dat uit uw mond uitging, onfeilbaar tot de eeuwige zaligheid, wil de zwakken versterken en de kreupelen en de vermengden vertroosten en ondersteunen en leiden, Heere. En we moeten toch allemaal iets leren van wat in Raagaf openbaar kwam. Zijn we er wel slecht genoeg voor? Heere, leer ons onszelf kennen. En laat zo het besprokene nog eens vruchtbaar mogen zijn in de harten van alle hoorders, groot en klein. Laat ze er samen maar over spreken. Heere, gij zijt toch zo wonderlijk. Als we met die dingen bezig zijn, dan wilt gij uw zegen erover gebieden. Bewaar ons voor de ontheiliging van uw lieve dag. En wil ons gemoed maar gedurig door die zoete werkingen des geestes bearbeiden tot bekering, tot oefening, om meer en meer u te kennen. Want dat is het eeuwige leven, om u te kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, onze Heere. Amen. Onze slotzang is 32e vers van Psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aarde en alle schepselen wel. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen. We maken u bekend dat aan de deur nu een collecte zal zijn voor de theologische school. U weet nu waar het hier om te doen is. Volgende week zondag, leesdienst om 16:30. Morgenavond van 8 tot 9, gelegenheid tot betaling van plaatsengeld over het laatste kwartaal van dit jaar. Morgenavond beginnen de catechisaties. 7:30, jongens en meisjes die dit jaar nog 12 worden. Dus al is het in december, dan mogen ze ook komen. En 19:30, de jongens en de meisjes vanaf 16 jaar. In verband met de plannen tot oprichting van een zangvereniging al hier, hopen we aanstaande dinsdagavond hier samen te komen, waarbij de zangvereniging van de gereformeerde gemeente te Vlaardingen voor ons zal zingen. Aanvang 19:45, dinsdagavond. Aanstaande woensdag zal de jaarlijkse verkoping zijn van de naaivereniging in het CJMV-gebouw, Keizerstraat 58, van 14:00 tot 17:00. En van 19:00 tot 22:00. En dan maak u voorts bekend voor de eerste maal dat voor de kerkenraad de navolgende personen belijdenis hebben afgelegd. Mevrouw G. Corvijn Toet. Mevrouw G. Roos Rielender. Mejuffrouw A. M. Vrolijk. De heer W. Vrolijk. De heer Van Weel. En de heer mevrouw Roos Roch. Volgende week zullen ze weer afgelezen worden. En als er geen wettige bezwaren zijn, zullen ze de 12 oktober met een plechtig ja zich aan de gemeente verbinden. Psalm 119, vers 32. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.